Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 74 zingen wij het 19e vers. Beschouw, herdenk uw vastgestaafd verbond. Laat dat uw hart tot ons in liefde ontvonken. Het land is vol van duistere moordspelonken, van waar het geweld ons grieft met wond op wond. Psalm 74, vers 19. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek der psalmen en daarvan de 44ste psalm. Wij herzeggen nu psalm 44, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit de avondzang vers 7, O Vader, dat uw liefde ons blijkt, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Voor den opperzangmeester onder de kinderen van Korach. O God, wij hebben het met onze oren gehoord. Onze vaders hebben het ons verteld. Gij hebt een werk gewrocht in hun dagen, in de dagen van oud. Gij hebt de heidenen met uw hand uit de bezitting verdreven, maar hen lieden geplant. Gij hebt de volken geplaagd, hen lieden daarentegen doen voortschieten. Want zij hebben het land niet geërfd door hun zwaard, en hun arm heeft hun geen heil gegeven. Maar uw rechterhand en uw arm en het licht uws aanschijns, omdat gij een welbehagen in hen had. Gij zelf zijt mijn koning, o God. Gebied de verlossingen Jacobs. Door u zullen wij onze wederpartij dus met hoornen stoten. In uw naam zullen wij vertreden die tegen ons opstaan. Want ik vertrouw niet op mijn boog en mijn zwaard zal mij niet verlossen. Maar gij verlost ons van onze wederpartijders. En gij maakt onze haters beschaamd. In God roemen wij den ganse dag. En uw naam zullen wij loven in eeuwigheid. Sela. Maar nu hebt gij ons verstoten en te schande gemaakt, terwijl gij met onze krijgsheren niet uittrekt. Gij doet ons achterwaarts keren van den wederpartijder. En onze haters beroven ons voor zich. Gij geeft ons over als schapen ter spijze. En gij verstrooit ons onder de heidenen. Gij verkoopt uw volk om geen waardij. En gij verhoogt hun prijs niet. Gij stelt ons onze naburen tot smaad. Tot spot en schim degene die rondom ons zijn. Gij stelt ons tot een spreekwoord onder de heidenen. Tot een hoofdschudding onder de volken. Mijn schande is den ganse dag voor mij. En de schaamte mijns aangezichts bedekt mij. Om de stem des honers en des lasteraars vanwege den vijand en den wraakgierige. Dit alles is ons overkomen. Nochtans hebben wij u niet vergeten, nog valselijk gehandeld tegen uw verbond. Ons hart is niet achterwaarts gekeerd, nog onze gang geweken van uw pad. Hoewel gij ons verpletterd hebt in een plaats der draken en ons met een doodschaduw bedekt hebt, Zo wij de naam onze gods hadden vergeten en onze handen tot een vreemde god uitgebreid, zou God zulks niet onderzoeken? Want hij weet de verborgenheden des harten. Maar om uwentwil worden wij den ganzen dag gedood. Wij worden geacht als slachtschapen. Waak op, waarom zoudt gij slapen, Heere? Ontwaak en verstoot niet in eeuwigheid. Waarom zoudt gij uw aangezicht verbergen, onze ellende en onze onderdrukking vergeten? Want onze ziel is in het stof nedergebogen. Onze buik kleeft aan de aarde. Sta op, ons ter hulp en verlos ons om uw goede tierenheid wil.
Oh,
Gemeente, de tekstwoorden voor deze nabetrachting op het heilige avondmaal kunt u vinden aan het slot van Romeinen 8, de versen 35 tot en met 39, die we nog een keer aan u zullen voorlezen. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard? Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen der slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere. De gemeente schrijven wij als thema onder deze tekstwoorden de liefde van Christus. En letten wij op een drietal gedachten. In de eerste plaats een zeer bestreden liefde. In de tweede plaats een alles overwinnende liefde. En in de derde plaats een eeuwig durende liefde. Dus het thema is de liefde van Christus, onze eerste gedachte. Een zeer bestreden liefde. Omdat er van alles op de been is wat probeert om Christus en zijn volk van elkaar te scheiden. De apostel noemt daarvan in het 35ste vers een aantal voorbeelden. Onze tweede gedachte, een alles overwinnende liefde. Zoals we dat terugvinden in het 37ste vers. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. En onze derde gedachte, een eeuwigdurende liefde, de versen 38 en 39. Als de apostel nog een aantal voorbeelden geeft van wat mogelijk die liefde zou kunnen bedreigen. Maar als hij zegt, ik ben verzekerd dat al deze dingen, niets of niemand, ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Gemeente, vanmorgen hebben wij stilgestaan bij het voorgaande gedeelte. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorene Gods? We hebben gezien dat er best wel zijn die de uitverkorenen beschuldigen. En dat die beschuldigingen ook nog wel terecht zijn ook. Maar dat beschuldigen, dat heeft geen zin. God is rechter. En God ziet de uitverkorenen aan in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En Christus is gestorven voor hen. Christus is opgewekt voor hen. Christus is aan de rechterhand zijns vaders voor hen. Hij is ten hemel gevaren en hij zal straks wederkomen om hen thuis te halen. En daarom al die beschuldigingen die worden ontkracht. Wie mag zien op dat borgwerk van Christus? Die heeft zekerheid. En vanuit die zekerheid spreekt de apostel in dit gedeelte. En in dit laatste gedeelte, waarin we in de nabetrachting stil willen staan, werkt hij die zekerheid des geloofs nog verder uit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Het is weer een vraag. En ook dit is weer zo'n retorische vraag, waarvan we er al verschillende gelezen hebben. Een vraag waar hij niet direct een antwoord op verwacht, maar een vraag die bedoeld is om juist duidelijk te maken dat niemand en niets scheiden zal van de liefde van Christus. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? scheiden. Scheiden, dat is een aangrijpend woord. De zonden maken scheiding. De duivel is niet anders aan het doen dan scheiding aan het maken. En het allerergste is als iemand van Christus gescheiden is. Of van Christus gescheiden zou worden. Want wat is het erge daarvan? Als wij van Christus gescheiden zijn, dan hebben wij geen weg tot de Vader. Christus zelf heeft het gezegd, niemand komt tot de Vader dan door mij. Gemeente, dat is ook de ernst van deze nabetrachting en van deze avondmaal zondag. Als wij buiten Christus zijn, is er geen weg terug. En dat moet nood zijn in ons leven. Dat moet niet een constatering zijn waarvan we weer gewoon verder kunnen leven. Maar dat moet nood zijn, dat moet ons op onze knieën brengen. En u zegt, ik voel dat eigenlijk niet zo. Dan bent u heel eerlijk. Maar daar bent u niet mee klaar. Vraag dan om ontdekkende genade. Vraag dan om licht van boven, om die scheiding te mogen zien. Nu het nog is, het heden van genade en deze wel aangename tijd. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Kinderen des Heren, dat is waar u bang voor bent, toch? Dat is waar de bruid over vermaand werd. Tegen haar werd gezegd, ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, dat gij de liefde niet opwekt, nog wakker maakt, totdat het dezelfde lustte. De bruid vermaand de dochters van Jeruzalem, dat zij de liefde niet moeten opwekken of wakker maken. Die liefde, die is als het ware zo schuw, net als een hert. Als het wakker wordt, dan ben je het zo kwijt. En daarom, pas op. Ook in een uren van nabetrachting mogen we dat wel ter harte nemen. Misschien hebt u het goed gehad. Maar het kan zo ineens allemaal weer voorbij zijn. Bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, dat gij de liefde niet opwekt, nog wakker maakt, totdat het haar lustte. Scheiden van de liefde van Christus. Wat wordt er eigenlijk mee bedoeld, de liefde van Christus? Wel, het gaat hier niet over de liefde van zijn volk tot hem. Die is er natuurlijk ook. En die wordt natuurlijk ook beleefd. Denk maar aan wat Asaf zingt in Psalm 73. Wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Maar hier gaat het over de liefde van Christus. Dat blijkt uit het 37e vers. Daar wordt het ook uitgelegd. Door hem die ons heeft lief gehad. En het blijkt ook uit deze vraag dat het gaat om zijn liefde. Want er staat hier niet, wie zal hem scheiden van onze liefde? Maar er staat hier, wie zal ons scheiden van zijn liefde? En die liefde, die staat ook weer niet los van de liefde van God. U ziet in het 39e vers, dat de liefde van God en de liefde van Christus wel van elkaar onderscheiden worden, maar niet van elkaar gescheiden worden. En als de apostel hier dan ook de bedoeling heeft om Gods kinderen te vertroosten, dan kan hij beter spreken over de liefde van Christus tot hen, dan dat hij gaat spreken over hun liefde tot Christus. Want die liefde van hen is ook wel een sterke liefde, maar het is vaak zo'n bewegelijke liefde. En dat kun je van de liefde van Christus niet zeggen. Die liefde van Christus, dat is een bestendige liefde. En die liefde van zijn kerk, dat is een wederliefde. Wij hebben hem lief omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. En als die liefde er mag zijn, dan kun je bang zijn dat dat verbroken wordt. Dat er scheiding komt. En de vorst der duisternis is daarop uit. En de zonden maken ook zo snel scheiding. En daarom goed dat de apostel deze vraag stelt. Maar wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? En jongens en meisjes, dan somt hij 7 dingen op. 7 dingen die heel erg bedreigend zijn. Die levensbedreigend zijn. En waar ook Gods kinderen in dit leven mee te maken hebben. Het eerste wat hij noemt, dat is verdrukking. Dus als er druk op je wordt uitgeoefend. En dan zullen wij moeten denken aan uitwendige verdrukking. Nou, de Bijbel zegt daar zelf van in het Spreukenboek. Onderdrukking zou zelfs de wijze dol maken. Je moet maar eens voortdurend onder druk staan. Dat houdt een mens niet vol. Verdrukking. Zal dat scheiden van de liefde van Christus? Of benauwdheid? Met verdrukking bedoelt hij wat van buitenaf komt. En met benauwdheid bedoelt hij met wat er van binnen leeft. Er kan ook sprake zijn van innerlijke verdrukking. Innerlijke benauwdheid, innerlijke strijd. Zal dat scheiden van de liefde van Christus? Of vervolging? Vervolging, dat betekent dat er iemand achter je aan zit. Dat je niet met rust gelaten wordt. Dat je vervolgd wordt. Zal dat scheiden van de liefde van Christus? Of honger? Honger, wat is dat? Dat is iets verschrikkelijks. Dat is een gebrek aan voedsel. Wij weten nauwelijks of misschien wel helemaal niet wat dat is. Of naaktheid. Wat is dat? Dat is een gebrek aan kleding. Dat je niet de mogelijkheid hebt om kleding aan te trekken. Of gevaar. Gevaar, dat zijn levensbedreigende situaties waar je buiten je schuld en buiten je wil in terecht kunt komen. Of het zwaard. En het zwaard, dat is het allerergste. Hij bedoelt met dat zwaard natuurlijk de executie. Hij bedoelt daarmee de doodstraf. Want ja, dat was praktijk in de tijd waarin de apostel Paulus leefde. De eerste christelijke gemeente had te maken met de marteldood. Met executies en terechtstellingen. Gemeente, als je nou dit hele lijstje bekijkt, dan heeft Paulus alles meegemaakt. Als hij deze brief aan de Romeinen schrijft, hij doet er verslag van in 2 Korinthe 11, de versen 23 tot en met 29... Daar kun je de eerste 6 punten allemaal terugvinden. Hij heeft het meegemaakt. Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar. Alleen het zwaard nog niet. Maar dat gaat hij nog meemaken. Ook dat zal voor de apostel werkelijkheid worden. Hij zal door het zwaard ter dood worden gebracht. Dus als de apostel dit schrijft, dan schrijft hij dat niet alleen omdat de Heilige Geest hem dat geïnspireerd heeft, maar hij schrijft dit ook als ervaringsdeskundige. Hij weet waar hij het over heeft. Het is niet zo dat hij dit even makkelijk zegt. Als iemand die dat zelf nooit heeft meegemaakt, ja, dan kun je makkelijk praten, zult u zeggen. Want je moet het maar meemaken. Je moet maar met verdrukking in aanraking komen. Je moet maar in een rolstoel terechtkomen. Je moet maar honger gaan lijden. Je moet maar... Ja, de apostel weet het allemaal wat hij hier schrijft. Hij schrijft het vanuit ervaring. En dat mag misschien tot bemoediging zijn voor degenen die zich daar middenin bevinden. Het is niet een goedkoop praatje. Het is niet van iemand die daar niet in zou kunnen meeleven, maar het is iemand die heel goed weet wat hij zegt. Wie zal ons scheiden? Al deze dingen hebben in het leven van de apostel Paulus geen scheiding kunnen aanbrengen. Gemeente, deze dingen, dezezelfde dingen, zorgen in het leven van onbekeerde mensen wel voor scheiding. Scheiding soms van alles wat je lief en dierbaar is. Echt scheidingen komen hier soms uit voort. Of scheiding van je familie komt hier soms uit voort. Of scheiding van je vrienden, waarvan je dacht dat het je vrienden waren, komt hier soms uit voort. Het uitnemendste van dit leven. Het is moeite en verdriet. Uiteindelijk moeten we alles loslaten. Maar er is een volk op deze aarde dat zal niet gescheiden worden van hun liefste. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Dat volk heeft het niet gemakkelijk. Denk dat niet, kinderen des Heren. Misschien hebt u het goed gehad. En zegt u voorlopig, dan zal het wel zo blijven. En mag ik hieruit leven? Ik gun het u, wat mij betreft, 3 maanden of nog langer. Maar meestal is dat niet zo. Het gebeurt wel eens als iemand voor het eerst aan het avondmaal heeft deelgenomen. Ook niet altijd. Maar het gebeurt wel eens dat zo iemand dan soms lange tijd daar nog uit leven mag. Maar u weet het, kinderen des Heren, meestal is het niet zo. Er staat hier ook, want gelijk geschreven is, om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen der slachting. Dus hoe is het voor de Romeinen, hoe is het voor de apostel Paulus? Doodsgevaar. Het land is vol van duistere moordspelonken, van waar het geweld ons grieft met wond op wond. Gedood. Het gevaar van de dood, het gevaar van bestreden te worden, dat is er de ganse dag. Dus dat slaat niet een week over, dat slaat niet een maand over, maar het is de ganse dag. Het is gedurig, het is zonder ophouden. Maar er staat wel wat bij. Er staat om uwentwil. Dat is een ontdekking geweest, denk ik, voor de apostel, dat hij dat heeft mogen zien, mogen leren zien. Hebt u het ook leren zien, kinderen des Heren? Als soms de hel los lijkt te breken in je leven. Om uwentwil staat er. Wat een wonderlijke zin. Want je zou zeggen, om uwentwil hebben wij de ganse dag voorspoed. Om uwentwil kan geen kwaad ons wedervaren. Maar om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wat zit er achter al deze dingen? Wie zit er achter al deze dingen? De liefde van Christus. Eigenlijk zullen al deze dingen, deze 7 dingen, die zullen ons niet bij Christus vandaan kunnen krijgen. Maar die zullen ons alleen maar dichter bij Christus brengen. Ja, dat is taal voor de wereld natuurlijk onbegrijpelijk. Net zo goed als de zaligspreking waar ik aan moet denken. Als de Heere zegt, zalig zijn zij die vervolgd worden om der gerechtigheid wil. Want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn ze die verdrukt worden om Jezus wil. Zalig zijn ze die vervolgd worden om Jezus wil. Zalig zijn ze die honger hebben om Jezus wil. Zalig zijn ze die naakt moeten zijn om Jezus wil, die armoede lijden. Waarom? Omdat ze dicht bij Jezus leven. Want dat is vaak de ervaring in het leven van Gods kinderen. Zulke tijden zijn toch niet de slechtste tijden. Ze brengen geen verwijdering, maar ze zorgen juist voor meer gemeenschap. Wij zijn geacht als schapen ter slachting. Het is nou niet zo prettig om daarmee vergeleken te worden. De gemeente van Rome wordt hier vergeleken bij een schaapskooi. En die schapen die worden gehouden ter slachting. Dat is geen opwekkende gedachte. Een stal vol schapen die bedoeld zijn om afgeslacht te worden. Slachtschapen. Ja, zo kijkt de wereld daar tegenaan. Wij zijn geacht. Dat betekent, zo zien de vijanden ons. Ze zouden ons af willen slachten. En men wordt in die tijd ook letterlijk afgeslacht. Maar een van de verklaarders zei, misschien heeft apostel Paulus er ook deze bedoeling mee. Dat hij heen wil wijzen naar de schapen en de lammeren die geslacht werden voor de dienst des Heren. En dat had nut. Niemand snapt dat in het Oude Testament. Al die offers, waar dat nou voor nodig was. Waar het voor nodig was? Voor de ere Gods. En waarom is die verdrukking? En waarom is die vervolging? En waarom dat gevaar, kinderen des Heren? Waarom is het nodig? Voor de eer van God. We hebben het nodig. En in dat alles zal de Heere tonen wie hij is voor zijn volk. Het zal geen scheiding aanbrengen. Het is om uwentwil. Het is juist om de band met Christus te verdiepen. We gaan naar onze tweede gedachte. Een alles overwinnende liefde. Maar, zegt de apostel, in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. En het woordje maar, dat laat zien dat de apostel iets gaat zeggen wat je eigenlijk niet verwacht. Je zou verwachten dat al deze dingen verwijdering geven, dat al deze dingen opstand geven, dat die liefde van Christus op het spel staat. Maar dat is niet waar. Hij zegt maar in dit alles, in al deze dingen, in deze zeven genoemde punten, in die hele opsomming. En in alles wat er straks nog bij komt in de versen 38 en 39, zijn wij meer dan overwinnaars. In het Grieks daar staat hyperoverwinnaars. Wij zouden zeggen, jongens en meisjes, superoverwinnaars. Superoverwinnaars. Dus niet zomaar kantje boord overwinnaars, net over de streep, nee. Nee, de overwinning is ruim behaald. Overwinnaar, mooi woord eigenlijk. Daar zit het woordje winst in. Dus zij halen er juist winst uit. Mooie gedachte. Uit deze dingen halen Gods kinderen winst. In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Winst uit het lijden, winst uit de vervolging, winst uit de armoede. En dan valt het me ook zo op dat hij zegt, in dit alles zijn wij overwinnaars. Meer dan overwinnaars. Hij zegt niet, uiteindelijk zullen we overwinnen. Als die verdrukking ten einde is, maar hij zegt ook niet, na dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Maar hij zegt nu, terwijl we er middenin zitten, terwijl de verdrukking en de vervolging gaande zijn, zijn wij meer dan overwinnaars. Dus die overwinning die blijkt reeds, die overwinning daar is nu reeds sprake van. En waarin bestaat dan die overwinning? Wij zouden eigenlijk verwachten dat de Heere zijn kinderen verlost uit zulke situaties. Dat de Heere zijn kinderen bewaart voor zulke situaties. Dat de Heere met zijn kinderen een omweg gaat, zodat ze niet met zulke situaties in aanraking komen. Maar dat staat er niet. In dit alles. Wij moeten er dwars doorheen. Wij kunnen er niet langs heen. We krijgen ermee te maken. Waarin bestaat dan die overwinning? Die overwinning die bestaat niet in het mijden van zulke situaties, maar die overwinning die bestaat in het doorstaan van zulke situaties. Hoe diep dat die vervolging ook is en hoe groot dat die haat en die vijandschap ook zijn. Het zal de verbinding tussen Christus en zijn volk niet teniet doen. In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Als overwinnaars verdragen zij de verdrukking. Wat zeg ik? Als overwinnaars roemen zij in de verdrukking. Als overwinnaars hoor je hen zingen in de verdrukking, terwijl ze in de gevangenis zitten. Terwijl ze in rouw gedompeld zijn. Terwijl ze tegenslag op tegenslag meemaken. Je begrijpt er niks van. Hoe kan dat? Zijn dat zulke sterke mensen dan? Nee. Er staat, goed lezen, door hem. Dat is het geheim. In dit alles door hem. Dus terwijl ik daarin ben, terwijl ik dat mee moet maken, is er die verbinding met hem. En hij is staande gebleven. En hij heeft overwonnen. En in hem ligt de overwinning vast. Want hij maakt zijn volk ook deelgenoot van zijn overwinning. En hij geeft krachten. Hij sleept ze er dwars doorheen. Zodat er niet één van de zijnen achter zal blijven. Door hem. Ziet u hoe belangrijk die verbondsleer is uit Romeinen 5. Hij tekent hier Christus als hoofd der zijnen, als middelaar van de zijnen. Het gaat om of je in Christus bent. Het gaat niet of je sterk bent, of je veel verwachting van jezelf hebt. Want dan kom je er niet. Nee, het gaat alleen erom of je in Christus bent. Door hem die ons lief gehad heeft. Heeft hij de zijnen dan nu niet meer lief? Jawel, maar de oorspronkelijke taal wijst op een punt dat er geweest is. En de verklarers zeggen dat we dan toch moeten denken aan het moment waarop hij zijn leven gaf. Toen heeft Christus de liefde voor de zijnen zo duidelijk getoond. En natuurlijk is die liefde niet geweken. Die ons lief gehad heeft, die toen zijn leven gaf. Hij laat de zijnen niet van zich afnemen. Jongens en meisjes, iets wat veel gekost heeft. Iets waar je lang voor gespaard hebt, wat heel duur was, daar ben je heel zuinig op. Je zou het niet graag kwijtraken. En nu heeft de Heer Jezus met eerbied gezegd, hij heeft een hele hoge prijs betaald. Je hebt het vanmorgen gezien. Hij heeft zijn leven gegeven. Dus hij zorgt er wel voor dat hij zijn kinderen niet kwijt zal raken. Niet in de verdrukking, niet in de vervolging, niet in de armoede. Maar hij zorgt dat zijn kinderen dan heel dicht bij hem zijn. Zodat ze de overwinning halen. Superoverwinnaars. En niet omdat ze zelf zo krachtig zijn, maar omdat ze door zijn kracht staande gehouden worden. En afgebracht worden van alles waar ze het anders van zouden verwachten. Een alles overwinnende liefde. We gaan naar onze derde gedachte. Een eeuwigdurende liefde. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 44, de versen 12 en 14. Maar wij om uwentwil verdreven, verliezen al de dag het leven. Wij worden slechts van hen geacht, als schapen voor het mes gebracht. En wat er verder volgt. Psalm 44, vers 12 en 14. Jongens en meisjes, jullie begrijpen nu waarom we Psalm 44 gelezen hebben vanmiddag. Want vanmorgen hadden we Romeinen 8 al gelezen. En we hebben zojuist Psalm 44 gezongen en dan gaat het over die slachtschapen. En dat is de tekst die Paulus hier aanhaalt in Romeinen 8. Dus het was in het Oude Testament was het ook al zo dat Gods kinderen vervolgd worden en verdrukt. In het Nieuwe Testament is het ook nog steeds zo. Paulus haalt die tekst aan. En ook vandaag de dag is het nog altijd zo. Maar dat zal niet kunnen scheiden de kinderen van de Heere van de liefde van Christus. Want die liefde die is in de eeuwigheid al begonnen. Het gaat niet om hun liefde, het gaat om zijn liefde. En die liefde die duurt ook tot in der eeuwigheid. En dan krijgen we hier een hele plechtige verklaring van de apostel als hij zegt, want ik ben verzekerd. Het is de zekerheid van het geloof. Ik ben verzekerd dat er niets is wat ons scheiden kan van de liefde van Christus en van de liefde van God. En dan noemt hij nog, ja, we zouden zeggen, een tiental kandidaten die mogelijk kunnen proberen om te scheiden van de liefde van Christus. Hij noemt een aantal paren, hij noemt 4 woordparen die bij elkaar horen. En hij noemt er 2 los. Bij elkaar zijn het er 10. Hij zegt nog dood, nog leven. Nou, de dood dat is heel aangrijpend. De dood brengt scheiding. Dat weten al degenen die in rouw gekomen zijn. Een scheiding die zo smartelijk is als het liefste wat je hebt van je wordt weggenomen. Maar de dood scheidt niet van de liefde van Christus. Dood nog leven, ja. Het leven dat is ook niet eenvoudig. Het leven dat is vol moeite en verdriet. En als je veel tegenslagen hebt, hou je weinig vrienden over. Je staat er soms helemaal alleen voor. Maar het leven dat scheidt niet van de liefde van Christus. Met alle moeite en zorgen die er in dit leven kunnen zijn. Nog dood, nog leven. Nog engelen, nog overheden. Waarschijnlijk worden met de overheden ook engelen bedoeld. Sommigen zeggen of het nou goede engelen zijn of slechte engelen. Welke machten, welke geestelijke machten dan ook. Ze zullen niet kunnen scheiden van de liefde van Christus. Nog tegenwoordige, nog toekomende dingen. Dat is horizontaal genomen, zou je kunnen zeggen, in de tijdslijn gezien. Dus als je terugkijkt naar vroeger, ziet naar vandaag of let op de toekomst. Al deze dingen zullen niet kunnen scheiden. Nog heden, nog toekomst, nog hoogte, nog diepte. Dan denk je aan een verticale lijn. Het leven met alle hoogtes die er zijn kunnen en dieptepunten. De dichter van Psalm 139 spreekt erover, al voer ik op naar de hemel of al bedde ik mij in de hel, zie gij zij daar. Nog enig ander schepsel zal ons kunnen scheiden van de liefde Gods. Welk schepsel dan ook door God geschapen. Niets en niemand is in staat om de kerk te scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus. Heel opmerkelijk dat hier plotseling gesproken wordt over de liefde Gods. Ja, er is geen tegenstelling tussen de liefde Gods en de liefde van Christus. Want het is een liefde, zei ik al, die komt uit de eeuwigheid. Het is de liefde van een drie-enige God. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met koorden van goede tierenheid. En die liefde die duurt ook tot in der eeuwigheid. Welke is in Christus Jezus onze Heer. God heeft zijn volk verkoren in Christus. Niet om Christus, maar in Christus. God heeft zijn liefde uitgedrukt in het zenden van zijn Zoon. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. God zal zijn liefde bewijzen in de vereniging met Christus. Dus ja, als God van zijn volk af wil, hij wil niet van zijn volk af, maar als hij van zijn volk af wil, dan moet hij van Christus af. En dat kan niet. Dat is onmogelijk. Zijn liefde is in Christus gegarandeerd en zal ook in Christus zijn enige geboren Zoon zijn voortgang vinden. Niets en niemand zal ons kunnen scheiden van de liefde Gods. Kinderen des Heren, wie zou die scheiding kunnen bewerkstelligen? U bent daar wel zo vaak bang voor en misschien zegt u, ik ben zelf de grootste factor in dat hele verhaal. En inderdaad, daar kun je wel eens bevreesd voor zijn als je jezelf meer en meer leert kennen. Er is van ons geen goeds te verwachten. Maar dat zal de Heere niet toelaten. Dat is onmogelijk. Al in de eeuwigheid ligt het vast. En dat zal in deze tijd bevestigd worden. Uw liefde is niet de grond. Dat denken wij vaak. Dat onze liefde de grond is. Maar dat zou arm zijn. Zijn liefde is de grond. En onze liefde is niet verdienstelijk. Onze liefde is slechts wederliefde. We hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Wie zal ons scheiden van de liefde van God? Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Denk daar toch aan. Als de Heere soms wegen met u gaat die je niet begrijpt. Waarom overkomt mij dat toch allemaal? Waarom deze moeilijke weg, deze onbegrepen weg, deze... Zal ik het u zeggen? Weet u het, dominee? Ja, het is om uwentwil. Om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Het is om Jezus wil. Het is voetstappen drukken. Het is om achter hem aan te mogen gaan. In voorspoed en in tegenspoed. Wat zou er van ons terechtgekomen zijn als al deze dingen er niet geweest waren? Als je jezelf een beetje kent, dan moet je zeggen, ach, dan was het helemaal fout gegaan. Ja, de Heere weet wat we nodig hebben. Maar al deze dingen, welk verdriet dat ze ook geven, welke pijn dat ze ook geven, welke wonden dat ze ook kunnen geven, maar al deze dingen zullen ons niet kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus. Gemeente, de liefde tot de wereld zal vergaan. De apostel zegt, heb de wereld niet lief. En dat hebben wij. We hebben de zonde lief. Dat durf je natuurlijk niet hardop te zeggen. Maar als je eerlijk bent, dan is het wel zo. Maar die liefde tot de zonde, die gaat een keer dood. Straks dan zullen we zeggen, had ik maar, had ik maar. De liefde tot de wereld, die gaat een keer dood. Want de wereld gaat voorbij met al haar begeerlijkheden. Het is allemaal heel betrekkelijk. Er is maar één ding dat blijft. En gaat daar nou uw hart naar uit? Je moet in Christus zijn. Ik hoop dat dat van de voorbereiding en van deze zondag mag blijven hangen. Je moet in Christus zijn. En daar kan de kerkenraad je geen licht over geven. Al zou heel de kerkenraad het van u overnemen, dat zegt niks. Of een dominee het overneemt, ja of nee. Of een dominee het niet overneemt, ja of nee. Wij zijn nog geen hartekenners. Wij kunnen ons geweldig vergissen. En daarom, je moet het niet van een dominee weten. Je moet het niet van een kerkenraadslid weten. Maar je moet het van God weten. ben ik in Christus. En als je in Christus bent, dan kan er nog heel veel zijn waarvan je zegt, ik overzie het niet. Misschien bracht de Heer u aan de bediening en is er al veel strijd geweest. Dan moet je zeggen, ach, er is nog zoveel wat ik niet weet. Als je in Christus bent, dan is het waar wat de apostel zegt. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Maar buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Ik hoop dat je dan maar als een ongelukkig mens naar huis mag gaan. En dat het niet meer rustig wordt in ons leven. En dat we hem mogen zoeken. Want alleen in hem is de weg terug mogelijk. Buiten Jezus is geen leven. Zoek Jezus veel. Zoek Jezus vroeg. Want wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Amen.